Het zijn allemaal zulke dooddoeners die we dan tegenkomen. Die allemaal duiden dat we echt heel weinig eigenlijk van de dood begrijpen. En het ontbreekt aan een vocabulaire. Het ontbreekt aan een heilige ruimte waarin we die dood mogen leren kennen. In alle opzichten. De dood is, het is net zo complex uitleggen wat de dood is als wat is het leven.
Ja.
You tell me.
Welkom bij de Inner Nomads podcast. Mijn naam is Miranda Slaman. Als innerlijke ontdekkingsreiziger deel ik hier persoonlijke verhalen, geleide meditaties en gesprekken met medereizigers om jou te inspireren je wereld van binnenuit te bewandelen.
Nou, ik spreek vandaag met Suzanne Duivenstein. En het onderwerp waar we vandaag over gaan spreken is het doorbreken van het taboe op de dood. Misschien kunnen we eerst even beginnen met een introductie van jou.
Ja. Ja, en waar begin je dan, hè? Ja, bij een geboorte of zo?
Misschien wel. Is de andere poort.
Ja, ja. Ik werk met de dood.
Ja.
Sinds een jaar of 7 nu. Na eerst een hele andere doodse loopbaan te hebben gehad bij een bank. Wat voor mijn omgeving, of misschien ook wel in het algemeen natuurlijk in onze maatschappij, gewoon helemaal de shit was. Want ik had een vette baan en een vet salaris. En zat dicht op het vuur, heel strategisch.
Ja.
En ik vermaakte me prima. Alleen, ja, er kwam een dag na een jaar of 10 dat ik opstond en dacht, wie ben ik ook alweer? Wat doe ik hier ook alweer? En waar mag dit leven over gaan? Ja. En nou, niet heel lang daarvoor was er een best wel belangrijke transformatie in gang gezet in mijn leven. Dat ik moeder was geworden. En ik had op die dag dat ik dus opstond met dat vraagstuk, had ik mijn babytje op mijn schoot. En toen stelde ik mezelf een vraag. Wat als ik 100 mag worden? En terugkijk, waar gaat dit dan over? En toen voelde ik heel duidelijk, dit werk kom ik hier niet echt op bloeien. En dat zal ik ook niet in deze omgeving echt doen. Mm-hmm. En diezelfde dag riep iets mij ontzettend sterk. En dat was de dood. Daar heb ik altijd een hele intieme relatie mee gehad, al van kind af aan. En ik voelde heel duidelijk een roep, hier wil ik mijn werk van maken. En dat kwam een beetje uit het niets, want ik had niet eerder nagedacht over een carrière switch of zo. Of nagedacht over een functie of zo in weet ik veel, de uitvaartwereld. Mm-hmm. Maar het kwam opeens als zo'n heldere roep. Dus ik beloofde mezelf om dat te gaan onderzoeken en daar stappen in te zetten. En dat deed ik. En ik nam ontslag en deed een opleiding tot uitvaartbegeleider.
Ja.
En toen begon ik met werken met de dood.
Ja. Ja. En heb je ook het gevoel dat de geboorte van je dochter in dit geval en de dood, dat ook daarmee te maken had?
Dat alles met elkaar te maken.
Ja, hè?
Zeker.
Ja. De andere poort, zei je net al.
Ja, nou en eigenlijk al dus voor haar komst, überhaupt voordat de zwangerschap begon. Ik was gewoon letterlijk 27, ook een heel beruchte leeftijd. Ik heb altijd heel veel moeite gehad met het leven. Nooit. Ik heb een lange tijd, ongeveer 10 jaar lang, vanaf mijn 13e ongeveer, heb ik niet willen leven. En de dood was voor mij altijd eigenlijk een soort verlangen naar thuis. Een soort heimwee, waar ik eigenlijk liever was dan in dat enge leven. Waar van alles van me gevraagd werd, of nou, waar ik van alles moest bewijzen of overleven. Dus voor mij, ja, de dood was voor mij eigenlijk heel vertrouwd en bekend.
Ja, voelde het teruggaan naar waar je vandaan kwam?
Ja, ja. En dat besef is pas later gekomen, hoor. Dat ik, mm-hmm. Dat had ik nog niet op mijn 13e. Van, nou, ik kom hier vandaan. Nee, toen was dat echt wel een veel ingewikkelder proces. Maar ik herinner me echt op mijn 27e dat ik opeens, want ik dacht ook altijd, ik ga jong dood. Het was een soort weten van, ik ga jong dood. En ik vind dat helemaal niet erg. Om die reden wilde ik ook nooit trouwen, een relatie, kinderen. Ik vond het allemaal niet van mijn leven. Mm-hmm. Maar op mijn 27ste, toen was ik in een relatie met iemand. En we besloten opeens te trouwen. En het ging opeens, nam dat een vaart. En ik herinner me een sessie met onze relatietherapeut vlak voor ons trouwen. Waarin ik zei, bij mij stormt het op dit moment zo enorm. Ik voel dat ik aan het kiezen ben tussen leven en dood. Want ik ga opeens trouwen. En kies er dus voor een toekomst of zo? Waarom ga ik trouwen? En waarom kies ik toch wel voor de liefde? En
het leven.
Ja, en het leven inderdaad. En ik voelde op dat moment in die sessie dus heel duidelijk dat er een kind zou gaan komen. Alleen dat was wel de dealbreaker eigenlijk met mijn partner. Want dat was helemaal niet het idee van onze relatie. En het was zo'n sterk gevoel dat in mij alles openbrak. En ook deed besluiten om voor het leven te kiezen en voor het moederschap te kiezen. En een soort van ja, blijkbaar. Dus ja, die leeftijd van die 27, dat is een heel duidelijk overgangsmoment geweest voor mij.
Ja.
Ja, dat was ook het begin. Ik was niet lang daarna was ik zwanger.
Ja.
Een paar maanden daarna, sterker nog. En dat ik dus dat vraagstuk opstond op een dag, toen was ik 28, had ik net mijn dochter.
En toen bleek de dood eigenlijk ook een andere relatie met jou aan te willen gaan. Of dan bleek die relatie eigenlijk ook een hele andere invulling te krijgen. In plaats van ik zal niet heel oud worden en waarschijnlijk jong doodgaan, bleek je de leeftijd bereikt te hebben waarop je je uitgenodigd voelde om met de dood te gaan werken.
Nou, eigenlijk Dat is gefaseerd geweest, maar eigenlijk voelt die overgang, dat overgangsmoment van mijn 27ste als dat ik toen pas echt begon te incarneren ongeveer. Ja. Want het was altijd met een hakken in het zand verhaal tot die tijd. En vanaf dat moment besloot ik meer voor de overgave te kiezen voor het leven. En ja, toen kwam als vanzelf die dood tevoorschijn.
Ja.
En voor mij, en dat is ook, dat is ook wat later met het doen van dit werk begonnen, dat voor mij dat onderscheid helemaal verdwenen is tussen wat leven is en wat dood is.
Ja.
En dat het, ik kan niet meer pinpointen waar het een stopt en het ander begint.
Ja, en ik heb zelf ook vaak het beeld van het leven niet zozeer als het tegenovergestelde van de dood, maar het leven dat bewegen door poorten van geboorte en dood.
Ja, het is een cyclus. Ja dat is natuurlijk de grote boodschap van ongeveer alles. Dat alles een cyclus doormaakt.
Ja, wat ik zo mooi vind is de manier waarop jij in de afgelopen jaren het taboe van de dood bent gaan doorbreken. Ik kan me voorstellen dat in eerste instantie ook een innerlijke verkenning is geweest. Jouw relatie met de dood, jouw visie op de dood. Maar in tweede instantie ook vrij snel tot het delen van jouw visie erop met anderen.
Mm-hmm.
Op een manier waarin je heel veel gelaagdheid inbrengt. Zo is dat hoe het bij mij overkomt. Soms doe je dat met heel veel kracht en eigenzinnigheid. Durf je daarin confronterend te zijn of te zeggen wat andere mensen denken, maar niet zeggen. En tegelijkertijd ook heel liefdevol, heel doorleefd. Heel veel compassie en wijsheid. Dus er zitten zoveel lagen in die voelbaar zijn. En ja, daar heb ik heel veel bewondering voor. En ik heb me daarin ook herkend in hè, waarom ik zo'n verbinding met jou voel, is omdat we ergens in onze visie, in onze missie, denk ik ook, maar dat die raakvlakken met elkaar hebben. En het voelde voor mij ook heel snel al heel vertrouwd, omdat hoe je naar het leven kijkt, dat leven cyclisch is en dat het beweegt door die poorten van geboorte en dood. En ook niet de angst voor de dood. Dat delen wij ergens ook. Ik heb ook nooit echt een angst voor de dood gevoeld of ervaren. Of dat is niet iets waar ik mee leef.
Mm-hmm.
En als het dan gaat over wat ik een heel interessant proces vind met mijn communicatieachtergrond en nu het begeleiden van mensen op hun zielspad om dat te hervinden. Waar ben je in het proces beland, geraakt? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Wat is er nodig? En wat zit er in die lagen onder? Is ook het expressie geven aan waarom je hier bent. Of expressie geven wat van betekenis, van diepe, diepe betekenis is voor jou. Het expressie geven vanuit je hart, je waarheid, je ziel. Ja. Toen ik dacht over een gesprek over de dood en het doorbreken van taboe, dat ging eigenlijk heel erg samen met het idee van een gesprek daarover hebben met jou. Omdat ik zie dat je daarin enorm een wegbereider, wegvoorbereider bent. Hoe zeg je dat?
Ja, wegbereider.
Wegbereider bent, ja.
Ja, zo voelt dat. En ik ben opgeleid door een vrouw. Er was natuurlijk, die hele uitvaartindustrie is natuurlijk, die gaat over lijken. Het is een afschuwelijke wereld waarin ik ben gestapt destijds. En een prachtige wereld tegelijk. Want het heeft heel veel verschijningsvormen. Maar de vrouw die mij opleidde, die zei ook altijd, het was ook haar, het waren haar woorden van een pad ontstaat daar waar je gewoon gaat lopen. Ja. En dat is hard werken natuurlijk, om een pad ergens in te maken dat nog niet begaan is. En soms ook een beetje ondankbaar, omdat ja, dan huppelen er mensen achter je aan waarvan je denkt, ja, weet je hoe hard werken dit was? Ja, en het is ook het lot van een pionier om daarin gekopieerd te worden. Het zijn interessante dingen die je dan natuurlijk daarbinnen ook weer, alleen al door een weg te bereiden, zeg maar, waarin je uitgedaagd wordt en getest wordt. Maar het voelt als echt een fantastisch pad. Gewoon, ja, ik ben het als een vehikel voor mijn persoonlijke ontwikkeling gaan zien. En gaan inzetten dus ook. Gewoon, ik ben het zo gaan benutten dat mijn werk, mijn praktijk, want inmiddels heb ik een eigen leerpraktijk over de dood en rouw en afscheid nemen. Dat mijn praktijk dus eigenlijk mijn speelveld is voor dat ik mijn eigen pad aan het, gewoon echt mijn eigen, inderdaad, mijn zielspad aan het lopen ben. En, en mag mijn werk, mag mijn praktijk daar de speeltoestellen en het speelveld en zo voor zijn. En de beleiding waar ik ook gewoon lekker overheen mag. En dat helpt mij ook heel erg om dat pad op te gaan. En niet alleen maar, want het kan best wel soms heel verzuurd raken als je beseft van, ik ben heel hard aan het zwoegen en het pionieren. En als je achterom kijkt, dat je natuurlijk gewoon ziet wat andere mensen natuurlijk ook profiteren van jouw werk.
Ja.
Maar om daar ook niet te veel dan ook mee bezig te zijn. Want ik heb echt wel, ik heb plezier leren hebben ook in dat doorbreken van taboes. Ja. En in het doorbreken dus van, daar waar een pad mag ontstaan.
Ja, en je bent natuurlijk begonnen als uitvaartbegeleider, begrafenisondernemer. Heel veel ervaring daarin opgedaan. Tegen heel veel dingen aangelopen waarvan je ook zag en voelde dat daarover gesproken moest worden of dat het aan het licht gebracht moest worden.
Ja, enorm. Ja, ja, het is voor mij een enorme leerschool geweest om die praktijk te hebben op alle niveaus. Maar wat ik inhoudelijk vooral heb geleerd is hoe we in onze westerse cultuur omgaan met de dood, of vooral niet omgaan met de dood. Het ontwijken, er een beeld van hebben, maar vooral best wel bang zijn voor wat de dood echt is, of wat rouw echt teweeg brengt, of waar rouw echt over gaat. En het dus eigenlijk onderdrukken en een beetje ontkennen eigenlijk dat het aan de hand is. En ook interessant dat de dood planologisch ook gewoon uit het publieke leven is geduwd.
Begraafplaatsen.
Ja, alle begraafplaatsen ook. Wij wonen allebei in Amsterdam. En de binnenstad van Amsterdam was eigenlijk een grote verzameling van begraafplaatsjes.
Ja,
kerkhofjes.
En dat is nu niet meer.
Nee, die zijn natuurlijk allemaal opgedoekt. En alles is naar buiten de bewoonde wereld ongeveer verplaatst. Ja. En dat vind ik een interessant teken. En je ziet het in heel veel dingen terug. Want hoe vaak zien wij nog een dood lichaam?
Ja.
Of hoe vaak zien wij een kist gedragen worden? Of hoe vaak, een rouwauto zie je soms, heel soms misschien rijden ergens. Maar het is allemaal heel verhuld, heel erg weggestopt. En ook bijvoorbeeld alleen al de architectuur van een crematorium. Hele dikke muren en van die deuren en zo, waar je niet achter mag komen, waarvan je weet van, als ik hier probeer achter de deur te kijken, dan is die op slot. Weet je, ja, dat zijn vooral dingen waar je niet mag komen. Dus er zitten zulke interessante aspecten in het hele ontwerp van alles wat met de dood in onze maatschappij te maken heeft. En ja, dat is heel tekenend voor onze relatie met de dood, die er eigenlijk gewoon niet is. Nee.
En dat je voor jou heel duidelijk werd waar de hiaten eigenlijk liggen.
Ja.
Wat er niet is en wat er ontbreekt, wat er nodig is.
Ja, en ook dus zelfs, hè, als het ons gebeurt, de dood, of dus eigenlijk, hè, als ons verlies, als verlies in ons leven aanklopt, dan zijn we overrompeld.
Ja.
En dan is er best wel stress en paniek en een soort... Ja, maar er moet nu van alles, en dat praten we elkaar ook aan, dat er van alles zou moeten en geregeld zou moeten worden. En er komt van alles op jullie af. En bel direct bij overlijden, 0900, bladibla.
Ja.
Een en al stress. En gelukkig is daar dan de uitvaartondernemer.
Precies.
Met zijn catalogus en alle opties A, B en C. Eigenlijk allemaal lelijk. En uiteindelijk krijg je een dikke rekening. En laten we het met z'n allen maar weer vergeten. Het was keurig. Het was prima. En nu gaan we weer door.
Ja.
En op de uitvaart hoor je sommige mensen zeggen... Ja, maar de klap gaat nu nog komen, hoor. En dan denk je... Huh? Ja, wat? Huh?
Ja.
En op werk word je op een gegeven moment weer verwacht. En na een jaar zeggen ze... Nou ja, ja, je bent toch wel, je meldt je toch wel vaak ziek. Ja, maar het is toch al een jaar geleden. Je zou toch nu zou toch wel een plekje moeten hebben in je leven. Nou, het zijn allemaal van zulke dooddoeners die we dan tegenkomen. Die allemaal duiden dat we echt heel weinig eigenlijk van de dood begrijpen. En het ontbreekt aan een vocabulaire. Het ontbreekt aan een heilige ruimte waarin we die dood mogen leren kennen. En in alle opzichten, de dood is... Ik bedoel, het is net zo complex uitleggen wat de dood is als... Wat is het leven?
Ja.
You tell me.
Ja. En in eerste instantie ben je in je werk dus heel erg aangelopen tegen wat er ontbrak. Wat er ontbreekt. Mm-hmm. Wat er niet is. En ben je gaan inbrengen wat er nodig blijkt te zijn. Dus dat we er wel mee in verbinding gaan. En dat we... Ja, wat zijn voor jou de belangrijkste aspecten die je hebt ingebracht in het werk dat je hebt gedaan?
Toen ik begon, wat ik merkte, was dat, dat ik vooral de waarde van schoonheid inzette. Om de dood op die manier zachter vorm te geven dan de lelijkheid die we gewend zijn in die uitvaartindustrie.
Ja.
Dus ik merkte dat schoonheid echt een hele belangrijke taal was om deuren voor mensen te openen en harten te openen om zachtheid binnen te brengen of de zachtheid erbij te brengen, zodat mensen überhaupt iets van een toenadering durfden aan te gaan. De schoonheid heeft daarin een hele belangrijke rol gespeeld. En ook merkte ik dat het echt nodig was, en daar was ik in het begin ook meteen op aan, was om mijn mond open te doen over misstanden in de industrie.
Ja.
Want het is een industrie die over lijken gaat. En die commercie die is echt best wel heftig. Dus die is ook voor weinig mensen echt vreemd. Want heel veel mensen die weten dan wel waar je het over hebt. Want iedereen heeft wel wat ervaring met die wereld. En de lelijkheid inderdaad. En dat geld verdienen. En de kraaien. En de akeligheid daarvan. Dus ik merkte, er zijn echt ook wel misstanden in die wereld waar ik mijn mond over opendeed. Daar voelde ik me ook best wel een beetje een van de weinigen in die daarin durfde uit te spreken. Ook over bijvoorbeeld milieubelasting, want ik kom echt ook wel uit een duurzaamheidshoek. Ik heb wel in een corporate omgeving gewerkt, hoor, maar wel echt ook met maatschappelijke functies. En die duurzaamheid en de milieubelasting van hoe we omgaan met de dood, die is eigenlijk ook afschuwelijk. We sluiten onze ogen ook daarvoor. Want als we bijvoorbeeld iemand begraven, dan staan we gewoon echt niet stil bij wat we allemaal in de aarde stoppen. Het is echt afschuwelijk wat we allemaal in de aarde stoppen. En sowieso hoort het lichaam daar eigenlijk helemaal niet. Het lichaam hoort helemaal niet daar, 6 feet under. Dus, nou ja, dat zijn hele interessante thema's waarin ik begin gewoon maar mijn verwondering over deelde.
Ja. En dat groeide uiteindelijk wel door in dat ik echt ook een visie had op hoe het wel kon. Want dat is kritiek hebben of de hele misstanden zien, dat is één. Maar hoe dan wel is natuurlijk een tweede. Dus dat begon zich te ontwikkelen, dat ontvouwde zich. En ja, ik merk dat dat dus ook heel veel, dat heeft heel erg geresoneerd.
Ja, want vanuit die visie van hoewel ben je ook je boek gaan schrijven.
Ja.
Uitvaart in eigen hand.
Ja.
Hoe is het boek ontvangen?
Ja, heel, heel dankbaar was dat om te doen. Want voor mij voelde dat ook als een soort vrucht die echt rijp was om te plukken. En te denken, ja, ik heb eigenlijk zo, ik heb iedereen, ik heb elke sterveling iets te leren over nou ja, uitvaarten eigenlijk. Want de dood is natuurlijk nog een veel groter onderwerp. En uitvaarten, daar begon ik. Hè, daar had ik mijn vak van gemaakt. Dus dat boek Uitvaart in eigen hand, dat was bedoeld om die kennis die ik over uitvaarten heb, om die met zoveel als mogelijk mensen te delen. Om ze wijs te maken en bewust te maken. Ja, en ik krijg nog, dat boek is nu, ik weet niet eens meer, 3 jaar geleden, 4 jaar geleden uitgekomen. 3 jaar, denk ik. En ik krijg nog steeds mailtjes van mensen die zo hartverwarmend zijn over wat het heeft betekend. Over hoe zij, ja, iets hebben ontleerd eerst door dat boek. In, ja, weet je, eigenlijk is die uitvaartwereld, als je daar dus op een dag mee te maken hebt en je voelt je zo overrompeld, dan is dat zo'n denderende trein waar je van denkt, oh, ik moet daar dus opstappen. Maar dat hoeft helemaal niet. Dus dat boek, dat leert je van, goh, ja, je kunt erop stappen, maar je kunt het ook niet doen.
Ja.
En kijk eens wat je dan op die hele mooie kleine paadjes door die landelijke omgevingen, wat je daar allemaal tegenkomt.
Precies. Ja, echt een eye-opener vond ik dat ook. En hoe je mensen alleen al ook in eerste instantie uitnodigt, raak niet in paniek, ga niet meteen iemand bellen die je kan komen helpen met organiseren. Wees aanwezig. Ja. Word present.
Vertraag.
En wat jij net vertelde over de dingen die je hebt ingebracht in die wereld waarvan je zag dat nodig was. Eigenlijk heel mooi, hè? Hoe je mensen in eerste instantie dus uitnodigt via schoonheid om te verzachten. En op die manier bij zoiets als een onderwerp van de dood, waar mensen in eerste instantie vanaf willen gaan. Vanuit angst om eigenlijk vanuit schoonheid weer die nabijheid te durven op te zoeken. Zodat iets waar we eerst vanaf willen gaan, dichtbij kan komen. Zodat we ook kunnen zien dat het misschien niet is wat we denken dat het is.
Ja.
Maar dat het iets anders blijkt te zijn. En wat ik heel mooi vind is, waar je mensen in mee hebt genomen als het gaat over misstanden, is dat je daarmee ook laat zien wat er kan gebeuren als we niet naar taboes toe gaan. Ja. Als we niet nabij durven te komen.
Ja.
En wat er dan in die schaduw gebeurt en kan gebeuren en kan blijven ontwikkelen. Iets wat niet gezond is. Geen gezonde verhouding tot de dood. Geen gezonde verhouding tot wat er nodig is wanneer dat gebeurt. Gewoon vanuit onze menselijkheid. Dat ons menselijke, ons menselijke proces van dood nodig heeft. Of wanneer we meemaken dat iemand die we lief hebben is overleden. Wat we daarin nodig hebben.
Ja.
En dan ook het grotere plaatje naar het spreken over milieubelasting, over duurzaamheid.
Wie zijn wij eigenlijk? Wij zijn natuur.
Ook dat.
Wat
ook
is
dat.
Hier de bedoeling?
Absoluut. Ja. Maar ook de collectieve relevantie, de maatschappelijke relevantie van begrijpen wat er dus, wat de consequenties zijn van het niet aangaan van de dood. Het niet aankijken.
Ja, ja.
Het dichterbij brengen. Dus er is zoveel in beweging gekomen. En we kunnen ook inderdaad, zoals je net al zei, zien het pad dat je bereid hebt, dat daar een hele stroom ook in gang is gebracht.
Mm-hmm.
Wat ook weer zoveel waarde heeft.
Ja.
Van mensen die voelen dat ze daar ook aan willen bijdragen.
Ja,
en ook zien dat het nodig is.
Ja.
En
ja, want dat is eigenlijk een prachtige ontdekking voor mij persoonlijk geweest in mijn ondernemerschap. Dat ik eerst ook een beetje kon verzuren, dus in die weg bereiden. Maar
dat ik inmiddels dus zie, oh, ik ben een voorganger.
Juist.
En mag ik mensen ook professioneel dus iets gaan leren?
Absoluut.
Dus ik ben uiteindelijk mensen gaan opleiden tot uitvaartbegeleider met een visie. En bezield dit werk te doen en holistisch dit werk te doen. Dus ja, ik ben het eigenlijk in mijn hoofd natuurlijk gaan shiften en gaan denken, ja, maar ik heb mensen dus op een andere manier ook nog meer te leren.
Zo'n mooie ontwikkeling geweest.
Ja.
Dat je in de rol van docent ook eigenlijk die volgende generatie van uitvaartbegeleiders opleidt in de visie die je ontwikkeld hebt.
Ja.
Want dat is waar je nu met name mee bezighoudt. Dus de visie die je ontwikkeld hebt, delen op verschillende manieren.
Ja.
Nou, je boek is daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Ik hoor je ook regelmatig in gesprekken met de krant of media die je uitnodigen, toch? Om te spreken over
dat is fantastisch,
de dood
ja.
en aanverwante onderwerpen.
Ja, goede tekenen ook dat ik denk dat het onderwerp echt steeds meer in het licht komt te staan.
Ja, en dat mensen jou weten te vinden, want je hebt heel veel ruimte gecreëerd waarin we ook dichterbij durven te komen bij het onderwerp. Mooi.
Ja, daar ben ik ook ontzettend blij mee. En ook die, inmiddels dus een leerpraktijk hebben, is ook een groot plezier. Omdat ik merk dat, leid ik mensen tot uitvaartbegeleider op, maar daarnaast geef ik bijvoorbeeld ook colleges op hogescholen, bijvoorbeeld in opleidingen tot rouwbegeleider. En daar is zeg maar dat besef van de waarde van een uitvaart in de rouw, dat is ook een cruciale plek om dat over te brengen. Terwijl, ik ben zelf natuurlijk geen rouwtherapeut. Ik weet inmiddels wel echt heel erg veel van rouwen. Maar om ook aan aanverwante werelden, om daar kennis over te brengen. Van de betekenis van afscheid nemen, van uitvaren.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld op allerlei hogescholen voor de kunsten. Dat valt ook op dat er vanuit de kunsten toch eigenlijk natuurlijk een bakermat is voor maatschappelijke ontwikkeling. Dat ik zie hoeveel belangstelling er vanuit de kunsten en de kunstacademies en allerlei kunstopleidingen is om bij bedrijven, organisaties, om te leren over loslaten.
Mm-hmm.
Of over het besef, en dat vind ik zelf een hele interessante, het besef dat veranderen, en zeker natuurlijk bij verandertrajecten en zo van organisaties, dat veranderen per definitie verlies betekenen.
Ja.
En verlies per definitie rouw losmaakt. En daar gaan we zo zeker in het bedrijfsleven zo aan voorbij, dat als wij dus geen aandacht geven aan dat verlies, als we dat niet erkennen, als we daaraan voorbij gaan en dus ook helemaal voorbij gaan aan dat er rouw is, dan missen we echt ook een heel cruciaal onderdeel. Een cruciale bedding.
Ja.
Om die verandering die we voor ogen hebben, om die daadwerkelijk gestalte te geven. Want heel vaak doen lichamen gewoon simpelweg niet.
Ja,
nee.
Precies, het is een wezenlijk proces dat doorlopen moet worden.
Ja. Ja.
Heel mooi, omdat ik kan me heel goed voorstellen hoe ook in het bedrijfsleven, waarin duurzaamheid al jaren wel een belangrijk onderwerp op de agenda is natuurlijk. Maar het besef dat het leven cyclisch is, dat onze energie cyclisch werkt, dat daar diepere menzelijke processen ten grondslag liggen aan prestatie van mensen binnen het bedrijven.
Ja.
Dat het zo belangrijk is dat die onderwerpen besproken worden. En ik kan me ook voorstellen dat steeds meer bedrijven ook wel zoeken naar manieren en invalshoeken om dat in te brengen.
Ja. Ja, en soms dan merk ik wel dat ik een soort van gewoon even een inspirator ben. En
dan
denk ik, oh prima, een beetje zo'n one-trick pony uithangen, prima. dat vind ik ook niet erg, want ik weet dat ik mensen, vlieg mij maar even op een hele lichte, oppervlakkige manier binnen. Ik doe wel een trucje en ik voel dat ik mensen dan op, want ik raak mensen uiteindelijk toch individueel het meest.
Ja.
Ik maak vaak toch iets, ik raak iets aan, individueel, dat zo oud is en dat mensen zo herinneren dat
dat brengt echt iets teweeg.
Ja, en dan is natuurlijk veel te veel bescheidenheid gepaard. Gaat gepaard met het doen van het trucje. Want het is natuurlijk iets wat heel essentieel bij jou hoort. En het pad dat je hebt bewandeld. Ja, de giften die je daarmee uitgedistilleerd hebt eigenlijk. Die je nu mag geven en kunt geven. En zo van nature. Omdat dat iets is waar je bent beland in. Wie je bent, hoe je in het leven staat, hoe je in de dood staat. Ja. En hoe je daarmee anderen mag inspireren.
Ja, zeker.
En inspireert. Voor mijn gevoel is het teruggaan naar die circulariteit. En een visie op circulair leven, werken, handelen, beslissingen nemen, keuzes maken. Zo essentieel voor waar we in het grotere geheel, de grotere groeibeweging, die ontwikkeling zijn beland.
Ja.
Ja. Hoe zie jij dat?
Nou, ja, waar begin je dan inderdaad? Ik schiet dan ook op allerlei niveaus, omdat die circulariteit, hè, en de cyclus van leven en dood. Daarmee hebben we natuurlijk in de geestelijke betekenis van de dood in die cyclus te maken. Bijvoorbeeld dus bij verandertrajecten van organisaties. Hè, daar gaat een strategie sterft af. Hè, of die doden we. Of we laten bepaalde afdelingen of teams, die beëindigen we. En dan heb je een vorm van verlies die cyclus dus ook gaat doorleven. En daar is gewoon veel meer besef van ware circulariteit nodig. Want we zijn zo geënt in onze samenleving op, ja, dat we lijken voor eeuwig in een soort lente en zomer uit te hangen. Hè? Alles Absoluut. Moet de hele tijd. Maar oké, ja, inderdaad, deze strategie gaan we niet meer doen. Maar we gaan helemaal nu volop voor die strategie. En dan zijn we weer in de lente en in de zomer. En als de zomer voorbij is, dan nemen we weer afscheid van die strategie. En met die strategie gaan we weer met lekker in de lente en de zomer uithangen. En het is zo kortzichtig, omdat het voorbij gaat aan. Het is gewoon maar de helft van het verhaal. En die andere helft van dingen kunnen laten afsterven en uitbloeien. En dat dan zo'n plantje bijvoorbeeld, dat zo'n plantje dan op een gegeven moment, ja, de sappen die verdwijnen daar dan op een gegeven moment uit en dat knakt dan en dat gaat dan zo op die bodem liggen. En dat moet weer humus worden, dat humuseert. En dat heeft die hele herfst en winter nodig om tot voeding te worden voor die zaadjes die daar ook in hebben gehuisd en hun weg in die bodem hebben gevonden. Om weer vervolgens inderdaad pas in de lente te gaan ontkiemen. En dat speelt zich allemaal in die herfst en die winter af. Die we eigenlijk helemaal niet zo toelaten met name in het bedrijfsleven.
Heel erg gericht op fysieke resultaten, concrete resultaten, alles wat we kunnen zien.
Ja.
Maar eigenlijk het hele ongeziene deel in het wat in het donkerte eigenlijk ligt en ondergronds meer gebeurt.
Ja.
Daar gaat geen aandacht naar.
Nee, daar gewoon ook geen besef. Van, oh ja, dat is er ook nog. Het lijkt echt alleen maar over die groei en die productiviteit en die actie en de vooruitgang. En het is niet over de stilstand en de baarmoederfase, de doodfase te gaan. Ja. En dat is natuurlijk een heel interessant besef, dat die the tomb is the womb, dat die doodfase de baarmoederfase is. Het is
the tomb is the womb. Mooi.
Ja, die is cruciaal om echt levensvatbaar nieuws, om dat te nourishen. Dat gebeurt in die tomb womb.
Ja.
Dus ja, als we daar in inderdaad in ons werkveld, in organisaties, in het bedrijfsleven, als we daar ook geen oog voor hebben, ja, dan maken we eigenlijk dus ook een heel kunstmatige groei door die niet lang vol te houden is.
En niet ik denk duurzaam
dat we daar
is.
Nee, totaal niet. En ik denk dat we daar hartstikke beland zijn
We're wearing the t-shirt inmiddels.
Ja.
Maar
ja.
Mogen we alsjeblieft die ongeziene wereld beter begrijpen? Want daar is de nourishment. Daar leren we wat. En ja, dat geldt dus ook voor bedrijven en organisaties. Wat is hier zaadhoudend? En wat is de compost? Wat laten we hier bewust afsterven? Om compost te worden voor dat nieuwe. Waarvan we misschien nog niet helemaal weten wat dat nieuwe is.
Ja, en dat we daar ook mee kunnen zijn. En dat gelegenheid geven om te ontvouwen.
Ja, dus die circulariteit, die is in zoveel onderwerpen zo cruciaal. En ook dus in die stoffelijke zin. Ik bedoel, we hebben inmiddels in Nederland natuurlijk onze mond vol over circulaire economie en zo. Maar de dood wordt daar ook al eigenlijk amper in genoemd. Dus die probeer ik ook in dat soort werelden een beetje binnen te fietsen. Van, ook vaak hoor, met behulp dus van mijn praktijk. Van oké, nou, iemand is dood. We zijn een zoogdier. Wat als er een hert doodgaat in een bos? Cremeren de herten zo'n hert dan? Of begraven die herten dat hert dan?
Niet 6 feet under.
Het is zo interessant dat wij onszelf niet meer als natuur dus zijn gaan zien. En hoe kunnen wij juist als het gaat om zo'n moeilijk beschaduwd deel van dat leven, dus de dood, hoe kunnen we ons eigen dode lichaam ook benutten, zeg maar. Onze gedachten, ons bewustzijn daar naartoe brengen. Om te beseffen hoe ook wij onderdeel zijn van die cyclus.
Ja, van de natuur. Mm-hmm. En dat wij natuur zijn. Dat is eigenlijk de essentie uiteindelijk ook. Ja. En ik kan me ook voorstellen een invalshoek waar mensen toch zich gemakkelijk aan relateren op het moment dat je spreekt over herkenbare thematieken als wat er in de natuur gebeurt. Mm-hmm. En dat mensen zich weer herinneren.
Ja.
Oh ja, daar maken wij deel van uit.
Er is zo'n intelligentie die we om benut laten.
Ja. En voor mijn gevoel is, zijn veel van de problemen die we hebben als het gaat over het gebied van duurzaamheid, over het ontbreken van die intieme relatie met de natuur.
Ja.
Ja, zoals jij die intieme relatie die we met de dood hebben weer aan het herleven bent voor ons allen. Ja, is dat zo'n belangrijke beweging die we te doorlopen hebben om weer dichterbij te komen.
Wat ik ook zo interessant vind is die, hè, want het is natuurlijk een heel populair geluid om te zeggen van we moeten meer verbinding met de natuur en wij zijn natuur. Ik bedoel, dat natuurlijk. Maar dat gaat ook weer voorbij aan het besef dat we denk ik allemaal toch ook diep van binnen heel erg bang zijn voor de natuur. Mm. Voor die wreedheid van die cyclus.
Ja.
Want die cyclus en de natuur, die zijn wreed. En zeker hier in Nederland. We hebben natuurlijk een soort van Walt Disney versie van natuur hier. Hè? Met een bosje dat we hebben.
Ja. Ja.
Dat heeft allemaal paden en bordjes. En die wolf is natuurlijk iets
volledig getemd. Ja.
Ja, dus dat ontmoet ik bijvoorbeeld dus ook natuurlijk in mijn werk. Hè. Als ik ben bijvoorbeeld dan bezig met nieuwe vormen van lijkbezorging die natuurlijker zijn dan begraven en cremeren.
Ja.
Waarin toch dus een iets meer vreedheid geïntroduceerd mag worden. Dat wij dus slechts zo'n lichaam zijn. En slechts zo'n diertje in dat grote, grote geheel zijn.
Ja.
Want als ik nu al met begraven mensen hoor reageren dat ze het heel eng vinden als ze opgegeten worden door de wormen. Dan denk ik, I wish. Er komt geen enkele worm, 6 feet under. Dus mensen hebben het idee dat daar allerlei bodemleven is. Of dat je opgenomen zou worden door de natuur. Maar zo diep als wij worden begraven, daar gebeurt helemaal niks. Dus dat is een heel ander verhaal. Maar
dat vond ik zo interessant inzicht. En ook wel weer dat we zo ver van hoe het in de natuur werkt afgeraakt zijn. Dat we niet realiseren dat we helemaal niet in die natuur ook worden opgenomen op die manier.
Ja.
Dus eigenlijk ook onszelf uit die cyclus houden.
En dat brengt me ook wel een beetje naar de reden van waarom ik dit werk ben gaan doen. Want er is voor mijn gevoel ook, we gaan die vrede niet vinden in dat pad van ontkennen dat we natuur zijn, ontkennen dat we doodgaan, ontkennen dat de dood er is. Daar gaan we nooit vrede vinden.
Dus de werkelijke vrede is voor mijn gevoel te vinden in die relatie dus aangaan met onze nietigheid dus ook. En met ons onderdeel zijn van dat grotere gewelddadige geheel, vrede geheel. Vrede bedoel ik dan dus die met de W van Willem. En voor mij is dat een pad waar we werkelijke, diepere vrede kunnen vinden. Omdat dat zo intelligent is en zoveel groter dan wij en zoveel wijzer dan wij. Dat is denk ik toch wel een beetje waarom ik dit allemaal aan het doen ben.
En ook weer teruggaan in die verbinding. Teruggaan in ons gedragen weten door het groter geheel. Maar dat we ons ook mogen laten voeden door het groter geheel. Ja. En dat wij het grote geheel ook voeden met onze verbinding daarin. Ja. Wat ik heel mooi vind is dat je in je werk aan de ene kant dus heel erg de ervaring hebt met het werken met mensen, gewoon in de praktijk, wat er en ondersteunt in het proces en hebt ondersteund in het proces. Heel erg praktisch en heel dienstbaar daarin. Aan de andere kant ben je heel erg je visie gaan ontwikkelen en gaan delen met mensen. Iets wat je nu ook nog doet in het lesgeven en in het spreken. En tegelijkertijd ben je ook wezenlijk verandering aan het aanbrengen in verschillende vormen van lijkbezorging, wat je net zei. Mm-hmm. Dus ook echt ervoor zorgen dat ook verandering mogelijk is. En dat we ook kunnen kiezen om onszelf via de manier waarop je lijkbezorgd wordt, zeg je dat zo?
Ja, het is een verschrikkelijk woord, hè? Maar ook
zo'n lekker woord eigenlijk. Dat we er ook voor kunnen kiezen om weer onderdeel van die cyclus te worden. Ook letterlijk dus in die zin. Ja. Misschien kun je nog heel kort daarover vertellen, want dat is het concept van veraarden.
Ja,
prachtig woord.
Ja, het is. Ja, en ik word ook zo enthousiast, maar ik ben ook een soort death and shield enthusiast natuurlijk. Kijk, wat er natuurlijk in de natuur, en daarom noemde ik dat hert, wat er natuurlijk in de natuur de bedoeling is met de dood, is dat dat weer bron wordt voor nieuw leven. De dood is altijd een kraamkamer weer, of een voeding voor nieuw leven. En ja, dat doen wij dus niet, als mensen. En ja, er zijn nog een paar plekken op aarde waar je natuurlijker kunt gaan. Waarin je wel opgenomen wordt in de natuur. Maar dat zijn niet veel plekken. En zeker natuurlijk niet in het Westen. Een bekender fenomeen is de luchtbegrafenis die in Tibet met name. Maar ook andere plekken waar in de hooggebergte de dode mensen gevoerd worden aan aaseters, met name gieren. Ja, en zo'n praktijk is natuurlijk niet heel denkbaar in ons westerse kader. Omdat dat allemaal te eng en te spannend en te vreed wordt gevonden. Maar ja, er is een mooi midden tussen cultuur en natuur ontwikkeld. En dat heet veraarden. Althans, dat zijn we in Nederland zijn we dat veraarden gaan noemen. En dat is het laten composteren van een lichaam tot rijke aarde. En daar komen alleen maar bacteriën en schimmels aan te pas. Dus geen diertjes, ook geen insecten. Maar alleen maar bacteriën en schimmels die huizen van nature in allerlei gewassen. Dus stro en hooi en allerlei houtsnippers. Dus daarin wordt het lichaam bedekt. Bovengronds, vaak in een afgesloten cabine. Dus niet in de aarde. En dat lichaam dat verteert dan in echt best wel korte tijd, in 40 dagen al,
echt?
Tot aarde. En die aarde is dus ook heel rijk aan nutriënten voor met name plantleven. En die aarde, en een van de meest doorontwikkelde praktijken is in de Verenigde Staten. In 7 deelstaten is dit al gelegaliseerd. Daar zijn natuurgebieden, ontboste natuurgebieden, geoormerkt om die weer te herbebossen met behulp van die aarde. En ja, ik merk, ik ben echt een soort van. Het is voor mij een soort evangelisch werk geworden om deze methode hier in Nederland mogelijk te maken. Maar als ik dus hierover deel, dan ontmoet ik ook echt een soort thuiskomen bij mensen. Van ja, maar this makes sense. Ja. Ja. Dit klopt zo goed, omdat we ten diepste willen we natuurlijk ons grotere lichaam, de aarde, dienen. Dus ten diepste willen we hier iets goeds achterlaten. En ja, de opties die er nu zijn, die doen dat gewoon echt niet. Die beschadigen eigenlijk vooral. En mogen we een methode hebben, mogen we een optie hebben na onze dood die echt iets nog goeds kan achterlaten, waarmee we nog iets voedends kunnen zijn voor de planeet. Dus ik geloof zelf heel erg in deze methode. En op dit moment is die illegaal.
Ja.
Maar we zijn eigenlijk wel met een hele grote groep mensen nu daar heel goed werk in aan het verzetten in Den Haag. En hopelijk duurt het niet al te lang. Hopelijk is het binnen enkele jaren mogelijk om voor deze optie te kiezen. En hebben we dat ook in de praktijk gebracht.
Heel mooi. Heel mooi.
Ja.
Ja. En zo belangrijk. En zo passend bij het hele pad dat je hebt bewandeld en aan het bewandelen bent.
Ja.
Als het gaat om de dood, erkennen. En ons weer onderdeel te mogen voelen van de natuur.
Ja.
En van de cyclus.
Ja.
Van het leven en de dood.
Ja, het is eigenlijk weer een soort van... een bekende van mij die noemde dat re-membering.
Ja.
Het is ook weer dat wij als mensheid weer opnieuw deel mogen worden van dat grotere geheel, van deze aarde. Dus het is weer, dat ontroert me ook, omdat we ons natuurlijk al heel lang niet zo gedragen, dat we dat verdienen bijna. Dat
is juist.
Zo'n buikpijn die ik daar zelf ook bij heb. Van ja, het is niet dat we het hebben verdiend of zo als mensheid om weer opnieuw te mogen toetreden tot zeg maar dat grotere geheel.
Ik geloof ook dat pas wanneer we weer toetreden tot het grotere geheel, echt de ware oplossingen van de problemen die we nu ervaren, tot stand kunnen gaan komen eigenlijk vanuit die verbinding.
Ja, en dat is wel... Die verbinding doen we door heel diep te buigen, voor mijn gevoel. En heel diep ons innerlijk werk te doen. En onze pijnstukken in te gaan. Want die... Ik denk dat er geen andere weg is dan die pijnstukken in te gaan.
En het is ook die schaduw ingaan.
Ja,
van wat
dat
daar...
is ook de dood. Want wat... Wat moet er wel niet in ons stuk zijn gegaan allemaal? Dat we ons zo zijn gaan gedragen.
Ja.
Het is...
Ja, wat zijn eigenlijk de consequenties geweest? En wat zijn nu de resultaten van aanschouwen eigenlijk? Van het uit verbinding gaan.
Ja.
Onszelf uit die cyclus halen. Of misschien zelfs boven die cyclus zetten.
Ja, heel ondermijnend. Het is heel ondermijnend geweest wat we... structureel, stelselmatig hebben gedaan, doen, nog steeds.
Ja, en dat aan de ene kant bewust en onbewust enorm veel schuldgevoel heeft doen opbouwen.
Ja.
En dat het ons eigenlijk vraagt om met heel veel zachtheid en schoonheid en zelfcompassie ook weer terug dichterbij te komen. Terug te komen bij waar het eigenlijk over gaat, onze onderlinge verbinding. En weer terug kunnen komen ook weer in die wederkerigheid met... Het leven, de dood, de natuur.
Ja, de wederkerigheid is een heel mooi begrip. Ja.
Ja, want ik kan me ook niet een andere weg voorstellen naar een harmonie. Een harmonisering. Nee. Als we weer in die dans komen met het leven. Ik zie dat levenscyclus ook vaak vanuit inheemse tradities wordt dat ook gezien als het wiel. Is een mooi symbool daarvan, het medicijnwiel. En vanuit die tradities... werd ook en wordt ook zo sterk geleefd vanuit de beweging van het dansen met het wiel. Dus je verbinding ermee erkennen, de verbinding voelen, maar ook de levensdans aangaan met de cyclus van het leven.
Ja, die is wel wat anders dan de danspasjes die je bij steldans leert.
Ja, zeker. Ja.
Dus, die is veel echter. Die is veel...
Ja, en dat zijn inderdaad, dat is de overgave aan de diepte, de hoogtes, de dalen, de bergen. Het is alles, allesomvattend. Mooi hoe zo de dood zo'n vruchtbare bron mag blijken.
Mm-hmm.
waaruit zulke vruchtbare visies kunnen ontstaan voor wat we eigenlijk nodig hebben. Om te groeien en ook te bloeien. En om te vergaan, zoals we horen te vergaan.
Ja, en dit speelt zich op allerlei momenten in ons leven natuurlijk ook af. We raakten aan organisaties en ook het einde van dit leven. Maar inderdaad, gedurende het leven maken we zo vaak die cyclus ook door. En we komen zo vaak in momenten of in fasen van wedergeboorte. Dus wat is dan in je eigen zijn? Wat is hier inderdaad dat aan het afsterven is? En wat is hier misschien zaadhoudend? En als je dus dingen van jezelf laat afsterven, als je dat durft los te laten, hoe kan dat wel als dus die compost dienen voor het nieuwe, het onbekende?
Absoluut.
Dat nog komen gaat, hè, waar we van in verwachting zijn. En dat, ja, hoe vaak doet zich dit wel eigenlijk niet voor in ons leven? Of hoe vaak zou het eigenlijk wel niet mogen? Want ook, hè, het gaat natuurlijk, we raken ook over carrières, raakt dit gesprek. Maar ja, door de generatie van onze ouders, althans jij en ik, van onze ouders, die hebben heel vaak gewoon één loopbaan.
Ja.
100 jaar in dienst bij dezelfde organisatie.
Zeker.
En dan zit het erop en dan ga je met pensioen. Maar klopt dat wel? Hè? Want het is heel vaak ook heel ver vasthouden aan dingen. Terwijl het een veel natuurlijker proces is om heel vaak in je leven gewoon dingen weer te laten afsterven en opnieuw te verwelkomen. Of daar in de tussenfase dus iets in dat niet weten te verblijven.
Ja.
Het is heel natuurlijk om die cycli te doorlopen.
Ja. Ik denk ook dat wij de generatie zijn die de meeste mogelijkheden, kansen heeft om meerdere levens in één leven te leven. Mm. We hebben die vrijheid, we hebben de resources als het ware, de keuzemogelijkheden.
Ja, en de veiligheid.
En de veiligheid om dat te doen.
Ja, nee, dat is echt. Ja, ik voel me zo dankbaar voor hier in Nederland geboren zijn in deze tijd.
Ja.
Met zoveel voorzieningen om me heen. Ja. Het is echt ongelooflijk.
Ja,
het is echt ongelooflijk.
De meeste mensen die ik in mijn praktijk krijg, readings bijvoorbeeld, zitten vaak ook in een transitie. Van het een naar het andere. De 180 graden verandering die jij maakte, eigenlijk toen je vanuit het bankwezen de uitvaartwereld inging, die herken ik zelf ook. Ik heb ook zo'n verandering vanuit meer de corporate wereld naar de wereld van persoonlijke ontwikkeling en lesgeven en ook professionele ontwikkeling gemaakt. En zo zie ik van onze generatie steeds meer mensen die in die fase komen van een nieuw leven dat ze weer starten, waarbij het ook nodig is om iets dood te laten gaan. Maar dat een heel proces is van het proces van ontmaskering door identiteiten af te leggen, de veiligheid die je daarin vaak hebt gevonden, onbewust. En om dat los te laten en in die overgave te gaan. En vooral ook dat stuk waar je nu een aantal keer ook aan geraakt hebt van het niet weten.
Ja.
Het vormloze.
Ja.
De donkerte. Om echt daarin te zakken, zodat het mag ontstaan van daaruit. Dus het proces dat je zelf hebt doorlopen in jouw levenspad, jouw zielspad. En nog steeds, hè? Nog steeds is daar vernieuwing in aantocht.
Zeker.
En ik ben heel benieuwd in alles wat we gaan zien komen en ook horen van jou en jouw visie die zich ook blijft evolueren. Maar hoe dat op zoveel niveaus, zowel collectief als in bedrijven, in het bedrijfsleven, als in onze individuele levens.
Uiterst persoonlijk ook,
Uiterst persoonlijke processen.
Ja. Want dat is ook waanzinnig in jouw praktijk. Dat jij ook natuurlijk die spaceholder bent voor mensen in die fase van wedergeboorte.
In
die womb.
Ja.
En dat die spaceholding, jouw kwaliteiten die zijn daar zo cruciaal in. Dat je allereerst die getuigen alleen al getuigen nodig hebt.
Ja.
Iemand die er gewoon is en jou ziet. Dat je dit aan het uitvinden bent voor jezelf in het donker.
Ja.
En iemand die jou ook wijst op de voeding die je daarvoor nodig hebt. En de zachtheid die je daarvoor nodig hebt. En iets doen in dat niet weten. Het is niet passief, het is een heel actief niet weten.
Mm-hmm.
En dat, ja, daar heb je echt een spaceholder voor nodig. Dat vind ik zo waanzinnig aan jou, dat je daar echt een cruciale rol in vervult ook.
Ja, en ik voel ook heel vergelijkbaar met wat jij inbrengt in de processen die jij begeleidt. De grotere en de kleinere processen. En dat heeft heel erg in eerste instantie vaak te maken inderdaad met die zachtheid inbrengen. De schoonheid ook herkennen van waar je bent in je proces en dat omarmen. En eigenlijk vooral dichter bij jezelf te komen.
Ja, misschien is dat wel het hele idee van het leven.
Ja. Dank je wel.
Heel graag
voor
gedaan.
Je delen.
Ja, dank jou wel.
En je inspiratie. En hoe je ons voorgaat op het pad van dichterbij komen waar we niet durven te gaan. Heel essentieel in deze tijd wat we nodig hebben. En ik hoop nog heel veel van je te horen en van jouw verhalen te mogen genieten.
Dank je wel.